geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u. En doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Broeders en zusters, voordat ik direct naar de brief ga, wil ik even iets zeggen over de plaats van de brieven in het boek Openbaring. Velen van u zullen het boek wel eens gelezen hebben. Ik weet ook dat in dit midden ook regelmatig vanuit het boek wel gesproken wordt. Waar gelukkig het boek Openbaring geen gesloten boek is, maar een boek wat ook open mag. Wat als ik iets ontdekt heb in mijn tijd als voorganger, is dat het boek Openbaring zoveel te zeggen heeft tot de gemeente. Maar ik zeg er ook gelijk bij dat het soms vaak hele nieuwe dingen brengt. Als kind was bij ons thuis het boek ook niet gesloten, maar werd het vaak wel als een boek van angst gebruikt. Een boek waar je soms een beetje bang mee gemaakt werd. En soms was dat met de films als Left Behind en dat soort dingen, waar je tandenborsteltje in een bakje ziet dwarrelen en de gemeente is opgenomen. En dan mijn oma zei, jij weet waar jij staat. En ze had gelijk. Maar de manier waarop ging soms wat anders. Als kind ben ik er vaak bang mee gemaakt dat het zomaar kon gebeuren. Je weet nooit hoe en wat en wie dat de Heer zou terugkomen en dan kon je er zomaar niet meer zijn. Gelukkig heb ik later ontdekt dat het boek Openbaring inderdaad een tafereel geeft van hoop, van troost. En mogen we ook ontdekken iedere keer weer dat het boek niet een boek is van angst en hoe en wat en vrezen, maar een hoop is voor mensen die, als ze naar de wereld kijken, denken, heren, hoe gaat het verder? En wij vandaag de dag ook die vraag mogen stellen, wie gaat er aan het laatst aan het woord zijn? Betekent het nu echt dat de wereldleiders het helemaal voor het zeggen gaan krijgen? Betekent het nu echt dat geld en macht en politiek het laatste woord hebben? En dan zeg ik, God zij dank. Hij is de eerste en de laatste, zo zegt vers 17. Ik ben de levende, ik ben dood geweest, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en de dood zelf. Zo presenteert de Heer Jezus zich aan Johannes. En ga er niet aan voorbij, en zeker ook bij de eerste brief, wat de plek is van Johannes op dit moment. Johannes is de presbyteros van de gemeenten, de opziener, later ook wel genoemd een soort bisschop-achtige functie. Hij was de voorganger, de oudste voorganger van de gemeente van Efeze. Dat is ook de eerste brief die we zo gaan behandelen. Maar hij was opziener van de 7 gemeenten die daar als het ware in een cirkeltje omheen liggen. Dat is precies de volgorde van de brieven. Dus Efeze, Smyrna, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea lagen in een cirkeltje eromheen. En je moet je voorstellen, Johannes begeleidde die gemeente. Hij reisde tussen de gemeente om ze te bemoedigen, om ze bij de Heer Jezus te houden. Hij was toch de apostel die de Heer Jezus gezien had, van hem gehoord had en met de grootst mogelijke moeite de gemeente moest leiden. Want als er één duidelijk ding in de brieven doorspreekt, is dat er meer mensen waren die rondreisden in die tijd. De dwaalleraren. Een onderwerp wat we terugvinden in de Johannesbrief, in de Petersbrief, in de Judasbrief, in de Titusbrief. In zoveel plekken. En dat is razend actueel. Om te ontdekken, waar zit de ware leer van God. Wat is het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd en hoe houden we dat vast? En Johannes reizen die gemeente langs om ze te bemoedigen. En Openbaring opent hier het boek. Als we lezen in vers 9 hoofdstuk 1. Ik, Johannes, die uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking, in het koninkrijk, en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Johannes zit op een eiland. Het Guantanamo Bay van die tijd. Een gevangene eiland die de Romeinen gebruikten om mensen neer te zetten die je mogelijk in de toekomst nog als troef kon inzetten. Want laten we eerlijk zijn, de Romeinen waren niet zuinig om je gewoon om het leven te brengen als ze je niet aanstonden. Maar dat eiland was wel makkelijk. Daar kon je een aantal mensen opbergen die je in de toekomst nog wel eens kon gebruiken. Johannes was een politieke troef. Met Johannes hadden ze gelijk alle gemeenten te pakken. En als het ware in de tang. Als je een leger wil overwinnen, pak je niet de soldaat, maar dan pak je de generaal. En zo is Johannes omwille van het getuigenis op Patmos terechtgekomen. Wat denk je dat dit voor effect had in de gemeente? Dit gaf onrust, dit gaf spanning, dit gaf vragen. En bij die jong gelovigen rees de vraag, heren, als dit het is, als dit het geloofsleven inhoudt, moet ik dan wel doorgaan? De boel was in rep en roer, moet je je voorstellen. Moet je je voorstellen dat in plaats van Veenendaal de oudsten en de voorgangers allemaal weggehaald worden. En het moet maar uitzoeken. En natuurlijk staan de mensen op en natuurlijk doen mensen hun best. Maar het gaf chaos. En als we dan gaan kijken naar de eerste brief aan de gemeente van Efeze, dan begint dat op een wonderbaarlijke manier. Want direct verwijst de Heer Jezus naar de plek van Johannes. En naar het verlies van Johannes voor de gemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. In de versen daarvoor hebben we gezien wat de inhoud is. Direct wordt verklaard, wat zijn de zeven sterren, wat zijn de zeven kandelaren? In vers 20 van hoofdstuk 1. Daar staat het geheimnis duidelijk uitgelegd. Hoewel duidelijk, het is ook soms een beetje interpretabel. De zeven gouden kandelaren en de zeven sterren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. Daar staat het woord angelos. Angels, het Engelse woord angels komt daar vandaan. Engelen. En we kunnen dat opvatten als letterlijk de engelen, maar zeker is er ook ruimte voor de opvatting om te zien dat dit de oudsten van de gemeente zijn, de boodschappers, zij die het woord brengen. Die discussie ga ik nu niet even aan. En daarna staat de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Iedere gemeente krijgt hier als het ware een kandelaar toegewezen die brandend is. Die alles te maken heeft met de aanwezigheid van Christus in een gemeente, want de kandelaar kan weggenomen worden, lazen we in deze brief. De aanwezigheid van Christus zelf. En er staat hier in het eerste vers van hoofdstuk 2 in deze brief, dat hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, is de Heer Jezus. Want vers 19 is eigenlijk de samenvatting van heel Openbaring. Namelijk drie onderdelen. Hetgeen gij gezien hebt, dat is hoofdstuk 1. De verschijning van de Heer Jezus. In de gedaante zoals Daniel die te zien krijgt. In hoofdstuk 7 en hoofdstuk 11. Met alle kenmerken uit het boek Daniel. Dit is de Messias. Hij is het. Dat hebt u gezien. En dat moet voor Johannes een bemoediging geweest zijn. En gelukkig was het de verschijning zoals Daniel deze te zien krijgt. Voordat Johannes dacht, ben ik nu helemaal gek geworden? Of ben ik aan het hallucineren? Of is dit weer een dwaalleer? Nee, dit is de Heer Jezus zelf. Hij die voorzegd is door de geschiedenis heen. En het tweede onderdeel is, en wat is? Dat is hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 uit de Openbaring. Hoe is de situatie op aarde? Dat zijn de zeven gemeenten. In hoofdstuk 2 en 3. Met alle chaos. Met alle mooie dingen. Maar ook met de minder mooie dingen. Wat ik op u voor heb en wat ik op u tegen heb. Dat is op aarde. En dan in hoofdstuk 4. Dan gaat de deur als het ware open. En mag Johannes, wat is in de hemel? En daar begint de troost voor iedere christen op aarde. Want daar zit onwankelbaar op de troon. Het lam wat gegeven is, alle macht, eer en heerlijkheid. Dus als het hier wankelt, zit daar God, de Vader, Zoon, de Heilige Geest zijn er aanwezig. En het lam zit daar op de troon. En dan komt het derde onderdeel van vers 19. En wat hierna zal geschieden. Hoofdstuk 6 tot en met 22. Maar wat hierna zal geschieden, is dus niet een reden van angst. Dat is niet een onzekerheid. Nee, dat is gedacht vanuit de zekerheid dat wij weten wie er op de troon zit. En dat geeft ons hoop. En als wij naar de journaals kijken, naar alle dingen, naar onze omstandigheden, dan weten wij, maar dat heeft niet het laatste woord. Het laatste woord is aan de Zoon van God, Jezus Christus. Amen? Dat moet ons vasthouden. En dat is wat wij te horen krijgen, kreeg dus ook Johannes te horen. En moet je je voorstellen dat hij, de voorganger van de gemeente, wandelde tussen de gemeenten. Je had het niet op de fiets kunnen doen, het zijn behoorlijk wat kilometers dat je op de kaart gaat bekijken. Maar hij onderhield die gemeente van Laodicea tot aan Smyrna. En hij zat nu gevangen op dat eiland. En welke troost krijgt Johannes? Johannes, het draait niet om jou. Leuk al die voorgangers. En mooi dat je apostel mag zijn van de Heer Jezus. Maar ook jij kan het leed treffen. Hier krijgt Johannes en de gemeente die deze brief krijgen, de woorden te horen. Hij die de zeven sterren in zijn hand houdt. Hij onder wiens, die het gezag is van al die oudsten, voorgangers en alle gemeenteleden. Hij is het die wandelt door de gemeenten. Johannes, vrees niet. Jij zit op Patmos. Jij zit gevangen, omwille van mijn naam, omwille van het getuigenis. Maar ik, de Heere der gemeente, ik wandel. Ik zorg voor jouw gemeente. Ik zorg voor de gemeente in Smyrna en Pergamum. Zolang zij de kandelaar ervoor zorgen dat ze in mij blijven, dan zal ik de kandelaar daar laten schijnen. Ik zal licht in hun midden zijn, terwijl jij op Patmos zit. En zo begint de brief aan de gemeente van Efeze. Johannes, ik zorg voor jou als gemeente. En dan komt vers 2. De Heer die zegt, ik zorg voor de gemeente, daar heeft hij ook alle recht toe, want hij zegt, ik ken jullie. En dan komen we bij de situatie van de gemeente zelf. Dan ga ik eerst, voordat we gaan kijken naar die werken, iets zeggen over de stad Efeze. Efeze ligt, de opgraving, als je nu zou zijn, helemaal in het westen van het huidige Turkije. Aan de kust. Efeze was, als het ware, het Amsterdam van toen. Ik was toevallig afgelopen week op bezoek bij de Joodse gemeenschap in Amsterdam. En ik had al tijd over en dan wandel je. Ik was in de Portugese synagoge en ook in andere plekken. En dan wandel je door Amsterdam. Aan de ene kant geniet je van de 17e eeuw en alles, die prachtige panden. En tegelijkertijd word je intens verdrietig om wat je ziet. Want de ene koffieshop, waar je geen kopje koffie kunt krijgen overigens meestal, tot aan allerlei bordelen en allerlei andere vermaak, tussen aanhalingstekens, komt voorbij. Eigenlijk kun je zeggen, Efeze was net zo'n stad. Het was een havenstad. En een havenstad betekende er veel verkeer van mensen. Allerlei soorten culturen, allerlei soorten mensen, talen, gewoonten. Maar dat bracht ook altijd met zich mee allerlei soorten godsdienstig gedoe. En de god van Efeze was de god Artemis. En Artemis, daar gaat het verhaal van in de Griekse wijsgeer, dat hij uit van grote hoogte naar beneden is gevallen. En u hoort de tekst. Van grote hoogte naar beneden gevallen en is als het ware uit de hemel gevallen. En hij toevallig viel die neer in Efeze. Nou, dat is het verhaal van Artemis. En Artemis is de god ook van de liefde, van vruchtbaarheid, van seksualiteit. Een beeld met aan de onderkant een vis en aan de bovenkant een ontblote vrouw. Dat gaf voor de zeelui en al die lui allerlei redenen tot verschrikkelijke dingen. En in die stad is een kleine gemeente. Een kleine gemeente die daar staande probeert te blijven. Die mensen heeft die uit die wereld komen. En tegelijkertijd ook Joodse mensen die daarin proberen vast te houden. Deze gemeente, die doet haar best, zo schrijft de Heer Jezus zelf. Ik ken uw werken, ik ken uw inspanning, ik ken uw volharding. Deze gemeente heeft het absoluut niet makkelijk. En probeer eens na te denken, wat het dan was. Nou, denk maar aan onze tijd. Denk eens aan onze jongeren, onze jeugd. Dan hebben we het nog over Nederland. En misschien nog het veilige Veenendaal. En tegelijkertijd lukt het u om uw kleinkinderen dicht bij de Heer Jezus te houden? Lukt het u om ze te behoeden voor alles wat ze zien op die schermpjes en mobieltjes? Lukt het u om onze jongeren weg te houden bij zelfs de meest walgelijke reclames in bushokjes van Second Love tot aan weet ik veel wat allemaal? Als het ons niet lukt, kun je dan voorstellen dat in een stad waar op iedere hoek van de straat al een afgodsbeeld stond, waar het zelfs zo ver ging dat je mee moest doen, wil je je werk behouden, met allerlei feestjes en dingetjes, hoe moeilijk de gemeente het had in die tijd. En dat het erop aankwam om te volharden. En deze gemeente wordt geprezen door de Heer Jezus om hun volharding. Uw werken, uw inspanning, uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En het werd zelfs nog gekker. Want er waren ook, nou laten we het even zeggen, voorgangers, dwaalleraren die rondtrokken. Die van zichzelf zeiden, ja maar wijs, ik ben gezonden door de Heere. Mensen die de gemeenten binnenkwamen met een hele mooie, met mooie verhaaltjes. Het sloeg aan bij sommigen. Mensen die zeiden van, ja maar, ik heb het van de Heere gehoord en het is allemaal goed, het is prima wat u doet. Dingen als, de Heer Jezus is gestorven voor al uw zonden. Dus als hij eenmaal gestorven is voor de dingen, kun je niks meer fout doen. En leef nou maar lekker, want alles is liefde, alles is genade en doe maar. En als ik heel eerlijk ben, dan schrikt u in Nederland van hoeveel kansels dit soort boodschappen vandaag de dag klinken. Een alverzoeningsleer die ervoor zorgt dat mensen vooral in een luie stoel blijven zitten. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, klinkt er dan nog achteraan. Een gemakzucht waarin je leven niet hoeft te heiligen. Doe maar mee, doe maar goed, wees een beetje lief. En dat klinkt heel vroom. En ik zal u zeggen, als ik een beetje met bijbelteksten ga gooien, kan ik nog een hele tijd onderbouwen ook. Een beetje knippen, een beetje plakken, een beetje van dit en een beetje van dat. Zo ging het in de gemeente van Efeze ook. En er waren mensen die zeiden, wauw, dit is mooi, dit moeten we vaker hebben. Het onderscheid van geest, het onderscheid van het woord van God was dan moeilijk met jong gelovigen, met mensen die helemaal nog niet zo lang op weg waren. En u begrijpt de spanning van die gemeente. En de oudsten deden hun best om de boel vast te houden. Ze zeiden ook, we hebben sommigen op de proef gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En gelukkig, deze gemeente was het zelfs gelukt om te ontdekken dat ze leugenaars waren. En hoe zouden die gemeenten dat gedaan hebben? Door terug te keren naar het woord van God. Om het woord van God als geopend te houden bij iedere keuze, bij iedere ontwikkeling in de gemeente. Om niet zomaar mee te waaien met de winden van alle dingen, maar te zeggen, wat vraagt u, Heer Jezus? Als u in ons midden bent, en u bent Heer van de gemeente, wat heeft u dan tot ons te zeggen? Deze gemeente was niet makkelijk. Ooit gesticht door Aquila en Priscilla. Je kunt het lezen in Handelingen 19, hoe de gemeente opgericht werd. Klein begonnen, 12 mannen die door Johannes de Doper gedoopt waren, maar de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden. Occultisme, duivelbezweerders, Demetrius, een zilversmid van Artemis-tempeltjes. Ja, dit was een gemeente waar het niet makkelijk ging. En dan spreekt de Heer die alles vasthoudt. Ik ken uw werken. Deze gemeente is niet moe geworden om zich in te zetten voor de zuiverheid in de gemeente. U hebt, vers 3, moeilijkheden verdragen. U hebt volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. En u bent niet moe geworden. U zit hier een opbouw. Er staat hier, u hebt moeilijkheden verdragen. Die moeilijkheden hebben zelfs volharding gevraagd. Het heeft inspanning gevraagd. Het was een vermoeiende klus. En hiermee proeven we iets dat het zuiver houden van je eigen geloofsleven, dat het niet iets is wat vanzelf gebeurt. Het is niet dat er zomaar alle dingen, ideetjes binnenvallen. U hebt moeilijkheden verdragen. Wat waren die moeilijkheden? Mensen die in opstand kwamen. Mensen die andere dingen bleven roepen. Mensen die groepjes gingen verzamelen in de gemeente, voor en tegen. Zo werken dat soort dingen. En iedere keer maar weer zeggen, we volharden. En laten we heel eerlijk zijn, soms is het toch ook veel makkelijker om te zeggen, ach, we geven ze een plekje. Jij mag denken wat jij wilt denken en wij denken wat wij willen denken. Heel erg Nederlands, dat polderen. U heeft de kabinetsformatie aan één stuk door dat gezien. Wij denken wat wij denken, jullie mogen dat denken en we zien wel waar we uitkomen. U hebt moeilijkheden verdragen, volharding getoond. En het draaide niet om het gelijk. Het ging niet om het gelijk van groepjes. Nee, zegt vers 3, om mijn naam. En dat zegt tegelijkertijd iets waar de strijd in de gemeente, als de strijd is over, moet gaan. Niet om mijn gelijk. Niet om een groepjes gelijk. Maar om de naam van de Heer Jezus. Daar moet om gestreden worden. En in heel veel kwesties in gemeenten waar het moeilijk is, draait het al lang niet meer om de naam van de Heer Jezus. Maar gaat het heel vaak over het eigen gelijk. Over wat ik vind. En nog vaker gaat het over bijzaken in plaats van de hoofdzaken. En dat is iets waar Satan heel dankbaar gebruik van maakt. En als ik vandaag de dag zie, alleen maar het thema corona, wat het in kerken teweeg kan brengen, dan gaat het al lang niet meer om de naam. Maar om allerlei andere dingen. Wat de meest vreselijke, verwoestende effecten heeft in gemeenten. In dit moment in Nederland. En ik ken er vele inmiddels. Waar gebrokenheid, verdriet en de volharding ging om het eigen gelijk. Om de eigen ideeën. En niet meer om de naam van de Heer Jezus zelf. Waar zijn eer te grabbel is gegooid. De media het oppikt. En daardoor de Satan alle eer heeft gekregen. Verschrikkelijk. De naam van de Heer Jezus. Deze gemeente mag zich gelukzalig prijzen. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben blij met jullie. Dat jullie voor mijn naam zijn gegaan. Dat je moeilijkheden hebt verdragen. Dat je vast hebt gehouden. Dat het gaat om mijn naam. Maar in vers 4 draait het. Want de gemeente heeft een hele goede zet gedaan. Maar uiteindelijk heeft ze een probleem. Want in vers 4 staat, maar ik heb tegen u. U hebt uw eerste liefde verlaten. En het lijkt alsof het hier dan draait dat het een beetje een contrast is met vers 3. Maar ze hebben toch gestreden voor de naam van de Heer Jezus. Ze hebben toch vol hart, ze hebben die naam van de Heer Jezus toch hoog gehouden. En hier opeens, u hebt uw eerste liefde verlaten. Waar draait het hier om? Hier was de gemeente zo verwikkeld in die geestelijke strijd rondom de dwaalleraren, om het zuiver houden van de gemeente en van de leer, dat het alleen nog maar daarom ging. En dat het uiteindelijk een soort wedstrijd begon te worden tussen geestelijken. Wie weet meer? En inzicht. Met de dwaalleraar. Het werd een soort wedstrijd als het ware tussen nog meer bijbelkennis en nog meer geestelijke gaven en allerlei andere dingen. Dat het uiteindelijk een wedstrijd had. Wie weet het meeste? Wie is het meest vroom? Wie is het meest geestelijk? Ik moet dan heel erg denken aan 1 Korinthe 13. En dan pak ik heel even bij vers 1. 1 Korinthe 13 is wat dat betreft dezelfde context. Waar een wedstrijdje geestelijkheid gevoerd werd. Onderling in de gemeente. Maar waar het aan één ding ontbreekt. De liefde. De eerste liefde. Wat staat er in 1 Korinthe 13? Al zou ik de talen van de mensen, van de engelen spreken. Maar ik had de liefde niet. Ik zou klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van de profetie hebben, alle geheimenissen weten, alle kennis bezitten. Al zou ik het geloof hebben dat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan zou ik niets zijn. Enzovoort, enzovoort. Dit is wat hier aan de hand was. U hebt uw eerste liefde verlaten. Wat zou ermee bedoeld worden met je eerste liefde? Weet je, dat is dat moment dat wij het vaak met elkaar, ook op kringavonden en soms in bijbelstudies, en in ons getuigenis heel vaak willen delen over ons geloof. En dat het soms een wedstrijdje kan zijn, wie het meeste inzicht in het boek Openbaring heeft. En de andere die heeft natuurlijk al helemaal nu zeker weten hoe het allemaal loopt in de geschiedenis. Terwijl mensen tot bekering komen als ze de Heer Jezus ontmoeten. Deze gemeente was zo verwikkeld in het discussiëren, in het uitzoeken, in het strijden, dat ze vergaten terug te keren naar een avondmaalstafel. Bij de plek waar mensen terugkeren. Want dit is de plek waar je iedere keer weer terugkomt naar het begin, naar het startpunt. Ik bedoel, denk aan Elia. Die in de strijd met Agab en Jezebel uiteindelijk knettergek wordt van heel de situatie. En hij heeft getriomfeerd tegen al die Baalpriesters. En de postbode komt langs en geeft één briefje van Jezebel en hij is helemaal van de kaart, 1 Koningen 19. Waar gaat hij naar terug? De Heere zegt, hop, meekomen naar de woestijn. En in de woestijn gaat hij onder een brem liggen. Heer, ik wil niet meer. Wat hebben ze gedaan? Hem op, en die, en zullen en die dwaalleren dat, en die Agab, en die Jezebel, blablabab. Oké, ga je nog verder de woestijn. Terug naar af. Zoals net een potje ganzenborden. Terug naar af. En dan komt hij bij een berg, dat is niet zomaar een berg. God had er tientallen bergen kunnen uitkiezen in die woestijn daar. Maar hij koos de Horeb. Want daar hebben de woorden van de Heere geklonken. Daar ligt de identiteit van Israël. Deze gemeente van Efeze was zo druk met de Jezebels van haar tijd en met de Agab van hun tijd. Maar de Heer spreekt de gemeente toe. Als je die strijd te voeren hebt, gemeente, en ook wij vandaag hebben heel vaak die strijd te voeren. In allerlei discussies en op internet en op al die plekken met onze kinderen. Maar de Heer zegt, vergeet je niet af en toe eens even terug te komen bij mij. Was ik het niet die wandelt tussen de gemeenten? Ben ik het niet die de kandelaar brandende houdt in de gemeente? En oké, jullie voorganger kan op Patmos zitten, maar broeders en zusters, ik heb op je tegen dat je niet meer werkt vanuit de genade. Keer terug. En ik vind het zo mooi dat we vandaag de tafel van de Heer ook in combinatie met deze brief mogen vieren. Waar ook in onze, en ik merk, u zult hetzelfde als ik merken, maar ik word af en toe gek van alles wat ik moet vinden. Van alles wat er gebeurt. En als voorganger in onze kerkraad gisteravond weer tot zo laat bezig geweest om weer de maatregelen te verwerken. En dan kan het je wel eens naar de kop vliegen. En als we dan terugkeren, dan ligt hier ons fundament. Vrede met God. Want hij gaf zijn zoon. En dat heeft Johannes gezien in hoofdstuk 1. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. En de sleutels van de dood en het dodenrijk, ik de Heer Jezus heb die in handen. Broeders en zusters, dat is wat ons draaiende moet houden. En hier komt dat terug. En in de gemeente van Efeze waren ze dat een beetje kwijt. En dan staat er in het volgende vers, bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Dat staat er niet voor niets. Wie was er van de hoogte gevallen? Artemis. Dat wordt niet zomaar. U zult gaan merken, in alle brieven worden linken gelegd met de tempels van die stad. De tempels van Artemis, waarvan men zei dat die uit de hemel gevallen was. Hier wordt even op harde bewoordingen gezegd, u moet uitkijken dat u niet op een te hoge voetstuk staat, gemeente. Als u denkt dat u in uw eigen wijsheid het antwoord wel hebt, als u het wilt doen zonder mij, de Heer der gemeente, en als u wil hebben van de wijsheid van wat je zelf hebt opgebouwd door de jaren heen, dan klinkt vers 5. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Bekeer u en doe de eerste werk. Maar zo niet. Dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Er worden drie dingen en drie werkwoorden, mag voor mij wel bijna goed onthouden in dit vers. Dat is bedenk, vers 5. Bekeer en doe. Drie werkwoorden geven hier aan, wat moet de gemeente nu doen? Weet je, je zou het kunnen vergelijken met een soort sleutelbos. Soms kan je een heleboel in handen houden. En bedenk even dat ik hier een sleutelbos voor me heb. Ik heb hem in de auto laten liggen. Had ik hem in mijn zak gestopt. Maar een grote sleutelbos. En die sleutelbos, als ik mijn eigen sleutelbos zou bekijken, dan zitten de sleutels van mijn voordeur, en de achter, de schuur, van mijn fiets, van de kerk, van het huis van mijn moeder heb ik ook een sleutel. Ik kan ze op zak hebben. Maar als ik er niks mee doe, kom ik nergens binnen. Heeft het helemaal geen zin om een hele berg sleutels te hebben, als ik ze niet gebruik. En eigenlijk kun je zeggen, de spanning van Efeze is, je kunt de waarheid in handen hebben, maar als je de liefde niet hebt, is de waarheid zonder vrucht. Maar ook andersom, want in Efeze werd beleefd, alles is liefde. Liefde zonder waarheid is ook leeg. Dus waarheid moet gepaard gaan met liefde. Een gezonde tucht in de gemeente. Een gezond aanspreken van elkaar. In liefde. Wetende dat je zelf die genade net zo hard nodig hebt als de ander. Maar als we het over de liefde gaan hebben. En kijken op straten in Efeze, zien we een platvloerse liefde. Die alleen maar opeisend is. De liefde van de Heer is gepaard met waarheid. Liefde met waarheid is een begrensde liefde, is een diepe liefde, is een liefde waarin we de liefde van Christus proeven. Bedenk dat, zegt de Heer. Bedenk dat. En als je dat beseft, dat je aan het leven bent zonder dat fundament, bekeer je. Bekeren is je omdraaien, letterlijk. Kijken waar die stem vandaan komt, zoals Johannes dat ook moest doen in hoofdstuk 1. Ik draaide mij om en ik zag de Heer Jezus, staat er in hoofdstuk 1. Zo moeten wij ons omdraaien en luisteren naar de stem. En ontdekken dat dit de Zoon van God is die tot de gemeente spreekt. Die tot jou spreekt, die tot mij spreekt. Dus bedenk, bekeer. Maar ook doe. Ga aan de slag en handel vanuit dat stukje. De gevolgen zijn groot. Als we niet vanuit de Heer Jezus werken, dan zegt Jezus, dan zal ik spoedig komen en de kandelaar wegnemen. Ik ben heel bang dat er veel gemeenten zijn waar lang de kandelaar is weggenomen. Maar het draait om een plat evangelie van goede daden, waar de heerschappij van de Heer Jezus lang weg is. Vrijzinnigheid heeft geen kinderen, zeggen we. Een gemeente bloedt dood. Een gemeente die de volharding en de liefde van Christus centraal stellen. Die weten dat ze duur gekocht en betaald zijn met zijn bloed. Worden opgebouwd. Zullen het niet makkelijk krijgen. Dat zien we ook hier. U hebt moeilijkheden verdragen. Je moet volharding tonen. Het is niet makkelijk. En dan sluit uiteindelijk deze brief nog met iets af. Dit heb ik op u voor. Dat u de werken van de Nicolaïten haat. Die ik ook haat. Die komen later bij Pergamus nog een keer terug. En later ook in een van de andere brieven. De leer van de Nicolaïten, dat waren dus de dwaalleraars, een verzamelgroep van zogenaamde christenen die zeiden, Jezus is gestorven voor onze zonde. Alles is gekocht en betaald. Leef je leven. Geniet van alles. Wil je een tweede vrouw, derde vrouw, prima. Alles is al aan het kruis is alles betaald. En ze gingen met name in tegen de grote geboden uit Handelingen 15. Afgoderij, seksuele reinheid en het eten van het verstikte en bloed. Ze deden gewoon mee met de offers. En op je werk even een buigingje maken voor dat beeld wat in de werkplaats stond. Joh, als je het dan maar gewoon doet, de Heer kent je hart, zeiden ze. Geen probleem, niet zo moeilijk. Zorg dat je jezelf niet in problemen raakt. De Heer kent je hart, zeiden ze dan. En je voelt de strijd. En je voelt de spanning. En vandaag de dag leven heel veel van ons in datzelfde spanningsveld. En worden we opgeroepen om de werken te haten die de Heer haat. Om ook die moeilijkheden te verdragen en door te zetten, zeker ook in de gemeente. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven, de boom des levens. En dat is zo mooi. Als je boek Openbaring kijkt, alle eerste zinnen van alle brieven komen terug uit hoofdstuk 1. Als je gaat kijken, hij die de sterren in zijn hand houdt, de zeven kandelaren, de tweede bij Smyrna, de eerste en de laatste, komt ook uit hoofdstuk 1. De derde brief, hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft, ook uit hoofdstuk 1. En alle laatste zinnetjes van de brieven verwijzen naar Openbaring 19 tot 22. Wie volharden zal, zal ontvangen van datgene wat aan het eind van het boek van de Openbaring aan ons getoond wordt. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende, daar waar de volheid van Gods geest, Gods liefde, Gods heerlijkheid, die schepping ooit bedacht al in Genesis 1 en 2, komt weer terug. Wie volharden zal, zal op die nieuwe aarde een plek krijgen. En hier zien we de eerste, de boom des levens. Hij zal eten. Eten van de boom des levens. Een verwijzing naar de Heer Jezus zelf. En wij mogen vandaag gaan proeven. Gaan proeven van datgene wat ons in het nieuwe Jeruzalem te wachten staat. Als we ook zullen eten met hem. En zullen proeven. Waarvan de Heer Jezus zei, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Totdat ik er met jullie opnieuw van zal drinken. In het koninkrijk van mijn Vader. Wees bemoedigd. Wees hoopvol. Volhard. En bedenk iedere keer weer. Wie je bent. Waarvan je gekocht bent. En wie de Heer is van de gemeente. Ook in je eigen leven. Daarom is het een bemoediging. Volhard in de liefde. En de liefde is Christus. Amen.